We gaan samen een klein stukje lezen uit Hebreeën 2. Als u een Bijbel bij u hebt, dan hoop ik dat u hem open doet. Hebreeën 2. Ik begin bij vers 5. Ik heb nog een bril in de tas. Hebreeën 2 vers 5. Want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Maar iemand heeft ergens betuigd zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij naar hem omziet. Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Citaat dus uit Psalm 8. Want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Want het voegde hem om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun behoudenis door lijden heen zou volmaken. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. En hij zegt, uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En, wederom, ik zal op hem vertrouwen. En wederom, zie hier ik en de kinderen die gij of die God mij gegeven heeft. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood, hem die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover het lezen van de Bijbel. In het Oude Testament staan vier bijzondere termen, vier bijzondere uitdrukkingen die te maken hebben met onze Heer Jezus. Ik denk daarbij aan die uitdrukkingen die we kennen als de spruit. Ik heb dat misschien vaker geciteerd, misschien weet u dat, maar ik wil het even kwijt. In Jesaja 4 is sprake van een spruit die Yahweh zelf is. In Jeremia 33 is sprake van een spruit die de koning is. In Zacharia 3 is sprake van een spruit die knecht is. En in Zacharia 6 is sprake van een spruit die man is. In alle gevallen gaat het om iets bijzonders. En het woordje spruit wordt dan ook met een hoofdletter vertaald. Ook de vertalers hebben goed begrepen dat het dan kennelijk om de Heere God zelf gaat. Maar de toevoegingen zijn wel heel uniek. En die toevoegingen corresponderen met de vier evangeliën die we hebben in de Bijbel. In Matthäus gaat het, ik begin maar bij het eerste evangelie, over de koning U mag dat knopen aan Jeremia 33, de spruit die de koning is. Maar, dat is het evangelie van Matthäus. Het evangelie van Marcus sluit aan bij de knecht van God. Een spruit die knecht is. Zacharia 3. Lucas schrijft over de mens Christus Jezus. En dat mag u vastknopen aan de spruit die man is, die mens is. En Johannes, tot slot, schrijft over de Heer Jezus, die God zelf is. Yahweh zelf is. De spruit die de Heere is. Jesaja 4. Er is dus alle aanleiding om te stellen dat de vier evangeliën niet zomaar toevallig met z'n vieren aan ons gegeven zijn. Het heeft te maken met het goddelijke plan uit het Oude Testament om de Heer Jezus te omschrijven. Wie zou hem, de Heer Jezus, kunnen omschrijven? Wie zou één portret van hem kunnen schilderen? Met zoveel diepte en zoveel dimensies is dat gewoon onmogelijk. Kan niet. Daarom zijn een aantal portretten nodig. De Heer Jezus was op aarde gekomen. Hij heeft hier gewoond, gewandeld, gewerkt, getimmerd, gesproken, geleden. Hij is hier geweest, hij is ook bejubeld en ook verguisd. Voor de Heer Jezus op aarde kwam, was hij al. En ik denk dat het evangelie van Johannes u de meeste informatie geeft over een hele wonderlijke persoon. Iemand die aan de boezem van de Vader of in de schoot van de Vader was. De Heer Jezus in de schoot van de Vader. Is hij uit die schoot weggegaan, uit aan de boezem van de Vader zijn weggegaan, om daarna hier op aarde te leven? Je bent geneigd om te zeggen, ja, zo ging het. Maar de Bijbel zegt dat dat niet zo is. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus, toen hij hier op aarde rondstapte, rondwandelde, nog steeds aan de boezem van de Vader was. En dat maakt het zo moeilijk. Vroeger was er een raadsel. Ik weet niet of dat nog bestaat, want raadsels zijn er niet meer sinds er internet bestaat. Maar we hadden een raadsel. En dat raadsel was: wat heeft de koning wat God niet heeft? Nou, ik kon me wel slaan, want ik vond het vreselijk dat ik zoiets niet kon raden. Ik snapte dat niet. Wat zou een koning dan wel hebben wat God niet zou hebben? Nou, dat ging er bij mij niet in. God heeft alles en God is alles en weet je wel, je kunt alles opzommen. Maar het antwoord was vroeger het woordje zijnsgelijke. Een koning heeft nog een koning in België of in Denemarken of in Noorwegen. Maar God heeft niemand. Niemand is met hem te vergelijken. Daarom wordt de Heer Jezus de enige geborene van de Vader genoemd. Iemand die absoluut uniek is, met niemand te vergelijken, waar ook niet meer van bestaan. Dit in tegenstelling tot de term de eerstgeborene onder vele broederen. De eerstgeborene van de ganse schepping. De eerstgeborene uit de doden. Daar zijn er meer van. Hij wel de hoogste in rang, maar goed, er zijn er meer van. Maar als het gaat om de enige geborene, dan is er maar één. En die ene is de Heer Jezus. Onze heiland, onze verlosser. Die in de schoot van de Vader bleef, ook toen hij hier op aarde wandelde. En dat is voor ons niet te pakken. Wij krijgen dit niet mee. Dat is een brug te ver, zouden we misschien zeggen, populair. Maar dat is gewoon iets te ver voor ons. En toch is het waar. En ik hoop dat u dat in uw hart wilt sluiten. En dat u wilt zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Dat u die in de schoot of aan de boezem van de Vader of in de schoot van de Vader verbleef, dat u ook op aarde wilde rondwandelen en uiteindelijk dat kruis wilde oppakken. Nog een keer, dit zal moeilijk zijn, maar dit is toch heel, heel belangrijk. De Heer Jezus is in de loop van de jaren gewoon verlaagd tot een veredelde profeet of een groot man of een weldoener. Een Henri Dunant of zo, of Martin Luther King. En dan mag hij best een plusje hebben, nog iets meer hebben dan deze figuren. Maar zo ongeveer gaan we hem inkaderen. We, de mensen in algemene zin. En het jammerlijke is dat heel veel gelovigen daarin meegezogen worden en eigenlijk nauwelijks idee hebben over de Heer Jezus. Praat er dan over Jezus alsof het de buurman is. Ik ga geen kritische toestanden vertellen, maar dat is zo. En het idee over de Heer Jezus is langzaam maar zeker een beetje geschrompeld. De prediking gaat over God, niet meer over de Heer Jezus. En we vinden het praten over Jezus iets van vroeger. En als je dat altijd doet, dan krijg je zelfs kritiek uit de geestelijke kant van ons landje. Jij altijd met je Jezus. Over God praten is in. God leeft weer, mag weer. Via reïncarnatie en zo mag je echt weer over God praten. Er is een tijd geweest dat dat ook niet meer gebeurde, maar dat mag weer. Dat is wel weer acceptabel. Maar je mag het niet over de Heer Jezus hebben. Waarom niet? Omdat je dan de anderen discrimineert. En die anderen zijn dan Mohammed, Boeddha, Confucius en anderen. Het wordt tijd, broeders en zusters, beste vrienden, dat wij gewoon spijkers met koppen slaan. Niet vanwege dat programma, maar om helderheid te verschaffen en echt zeggen, de Heer Jezus, hij is in de schoot van de Vader. En daar is hij nooit weg geweest. Ik wil het heel nadrukkelijk stellen, hoe moeilijk we het daarmee ook hebben. Ik zal nog een tekst noemen uit Johannes. Als de Heer Jezus zegt, allen hebben mij verlaten. En dan gaat het om mensen die hem uit de tempel hebben gestoten, over de discipelen die angstig en bang zouden worden. Maar toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Er is nooit een moment geweest dat de Heer Jezus geen contact zou hebben gehad met zijn Vader. Ik begrijp dat u onmiddellijk zegt, ja, wacht eens even, maar hij zei toch, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U en ik snappen het nog niet. Natuurlijk ken ik die tekst. Is het dan niet waar dat die tekst daar staat, in dat de Heer Jezus die woorden heeft gesproken? Absoluut, dat is waar. De mens Christus Jezus werd van God verlaten. De Heer Jezus heeft nooit gezegd, Vader, Vader, waarom hebt u mij verlaten? En op het moment dat hij zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, zegt hij ook, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Niet zeggen dat u het nu snapt, want dat is de grote moeilijkheid, dat is het grote mysterie. We hebben te doen met iemand die vele malen hoger is dan mensen, dan wij, en ook vele malen groter is, heerlijker is, majesteitelijker is. En we kunnen eigenlijk zeggen, Heer Jezus, we praten wel over u, maar we weten eigenlijk niet wie u bent. En we hebben eigenlijk onvoldoende om u ergens neer te zetten. We willen een kader, we willen een omgeving, een achtergrond of wat u ook mogen gebruiken wilt. Maar we hebben eigenlijk niks. Hij is met niemand te vergelijken. Hij is die enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. En over hem gaat het in deze brief. En wie die brief geschreven heeft, dat was het onderwerp van de vorige keer. Niemand weet het precies. In elk geval weten we dat die brief geadresseerd is aan gelovigen uit de Hebreeën, uit de Joodse families. En de citaten uit het Oude Testament zijn zeer talrijk in deze brief. Ze staan er zo vaak in dat het er bijna bol van staat. De taal die hier gebezigd wordt, was een taal die de Hebreeën kenden. Ze waren op de hoogte van deze citaten. Er is een stuk bewijs in deze brief te vinden van, weet je, onze hoge priester is meer dan Aaron. Hij is hoger dan Aaron. Hij is ook degene die altijd leeft. Aaron stierf nog en daarom wordt een andere ordening, een andere groep geïntroduceerd. De ordening van Melchizedek, later in deze brief. Maar goed, het is een hele andere orde. Maar de hoge priester over wie wij spreken is van een totaal andere orde dan de hoge priester die toen nog in Jeruzalem rondstapte. En of dat toen nog de naam Annas of de naam Caiaphas zou zijn geweest, dat laat ik even los. In elk geval, toen deze brief geschreven werd, bestond de tempel nog in Jeruzalem. En was er in Jeruzalem nog een hoge priester actief. En was er iemand die je kon aanspreken. En de gelovigen uit de Hebreeën liepen het gevaar dat ze een beetje jaloers werden op hun familieleden, niet bekeerd, die elk jaar een paar keer naar Jeruzalem gingen om daar in Jeruzalem feest te vieren en om in Jeruzalem de offerdiensten mee te maken en om in Jeruzalem de hoge priester in zijn glorie en in zijn heerlijkheid, in zijn rinkelende belletjes te horen en in zijn kleurrijkheid te zien, om in Jeruzalem ook ja, mee te doen. En zij, de gelovigen die tot geloof gekomen waren, die de Heer Jezus hadden leren kennen, gingen daar niet naartoe. Dus het risico voor deze gelovigen om weer een klein beetje mee te gaan met de hele hooggemeente, dat risico was heel groot. Ik denk dat dat de kern is van deze brief. Hoe kun je overeind blijven als alles een andere kant op gaat? Niet een kant van wereld, van, laat ik maar zeggen, grof geweld, maar een kant van gelovig zijn, van godsdienstig zijn, een kant van Jeruzalem, een kant van offers, een kant van hoge priesters, allemaal dingen uit het Oude Testament. Maar, zegt deze brief, als je je daar weer naartoe begeeft, als je daar weer komt, dan doe je weer mee met hen die zeiden, weg met hem, wij willen niet dat hij koning over ons is. Je gaat dus eigenlijk staan aan de kant van hen die hem gekruisigd hebben, die hem niet wilden en die hem uitgejouwd hebben en uitgeleverd hebben. De brief komt om deze gelovigen daarvoor te waarschuwen. Doe dit niet. Maar op hetzelfde moment komt er iets bij. Het is niet zo dat er een soort waarschuwend vingertje komt van de Heere God. Oh, jullie stouterikken, pas op voor wat je doet. Kijk uit en dit niet en dat nooit en raak niet aan en smaak niet en roer niet. Dat is de taal niet van deze brief. Alhoewel dit gevaar er nadrukkelijk was en ze daarin weggezogen werden, is de brief niet een soort vermaning. Eerder het omgekeerde. De brief is een brief van onze hoge priester. Laten we nu eens kijken hoe onze hoge priester eruit ziet. En als je één keer onze hoge priester gezien hebt, hoef je die ander niet meer. En dat is een hele andere benadering. Een bekende bijbelleraar uit Engeland zei altijd, als je één keer roomboter geproefd hebt, hoef je nooit meer margarine. Maar u bent op dieet en zo, ik ook. Maar dat is toch zo? Als je één keer het echte geproefd hebt, zou je dan nog met surrogaat genoegen willen nemen? Nou, niemand wil dat. Het gaat in deze brief om te tonen wie onze hoge priester is. En hoe schitterend hij is. En hoe groots hij neergezet wordt. En als je daarvan doordrongen raakt, dan hoef je nooit meer iets anders. En dat zou voor vandaag ook belangrijk zijn. Nog preciezer, ik geloof stellig dat dit voor vandaag belangrijk is. Dat we opnieuw gaan zeggen, Heer Jezus, we wisten niet dat u zo geweldig, zo mooi was. En nu we u zo gezien hebben in uw glorie en in uw heerlijkheid, hoeven wij de rest ook niet meer. Neem de wereld, geef mij Jezus. Zo ongeveer. De taal dus uit het Oude Testament, de geadresseerde gelovigen uit de Joodse families, inhoud van de brief, de Heer Jezus, het mooie, het betere, het hogere, het meerdere van hem. Maar die mooie en dat betere, dat hogere, heeft een route achter zich gehad van lijden en van verwerping. En dat is voor de Jood een hele grote moeilijkheid. Ik weet niet of u ooit in gesprek geweest bent met mensen uit het Joodse volk. En u praat dan over Jezus en ze zeggen gegarandeerde Messias die zo aan het kruis zijn leven liet. Nee, dat kan niet van God zijn. Een Messias zal koning zijn, een Messias zal gaan heersen, een Messias zal zegen brengen, een Messias zal de vijanden eruit gooien. Maar het is geen Messias die zich door diezelfde vijanden aan een kruis laat spijken. Dat kan niet. Daar zitten de Joden mee. En als er vandaag mensen uit het Joodse volk tot bekering komen, tot geloof komen, komen ze allemaal tot bekering door Jesaja 53. Want daar wordt aangetoond, als je het wilt zien, dat diezelfde Messias een knecht van God is die op het altaar terecht kwam. En dat is heel uniek. Dat past niet in het beeld van de koning komt, vijanden eruit, recht en gerechtigheid, nieuwe normen, nieuwe waarden. Het lijkt Balkenende wel, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar goed, maar in hun optie is iemand die komt als de Messias, iemand die gewoon orde op zaken stelt. En iemand die al het negatieve, het verkeerde gewoon eruit gooit. En toen dat niet gebeurde, en toen de Heer Jezus zei dat hij naar Jeruzalem moest gaan om daar te lijden, om daar te sterven, haakten de meesten 95% af. En nog wel vele. Dat is gebeurd. En wij lopen ook risico's. Dat we eigenlijk niet meer weten over wie we praten. Nu. Hier staat. Dat u en ik. Door angst voor de dood. Onze hele leven door. Aan de slavernij onderworpen waren. En hier zitten gegarandeerd velen. Die dit ook gewoon gevoelsmatig ervaren hebben. Angst voor de dood. Niet omdat u het bericht kreeg van je hebt nog 2 maanden of nog 2 weken of zo, weet je wel. Dat is ook moeilijk en zwaar. En dan kan het ook geweldig veel angst opleveren. Maar hier zitten ook gelovigen die in hun leven hebben meegemaakt wat het zeggen wil om te zien wie God is. Een heilig God, een toornend God. Onze God is een verterend vuur. Die ontdekt hebben hoe schuldig en hoe zondig ze zijn. En die daarin in de schuld gekomen zijn. Ik gebruik met opzet die term, omdat dat ook een term is uit uw eigen jeugd misschien. Of misschien wel uit uw eigen beleving. Velen hebben dat gehad. Jammer genoeg, vandaag de dag, wordt dat niet meer gepreekt. Ja, in bepaalde kringen natuurlijk altijd. Sorry dat ik dat zo zeg, maar in evangelische kring hoor je nooit meer iets over schuld en over zonde, want bijna is iedereen al volmaakt voor hij, laat ik maar zeggen, weet dat hij er is. Daar ga ik ook niet in mee, beslist niet. Prediking van schuld, van zonde, van heiligheid van God is schaars. En sommigen zeggen, nou, dan moeten we er nog maar een schepje bovenop doen. God is heilig. God kan die ene zonde van jou niet door de vingers zien. Dat kan niet. God kan geen enkele zonde zomaar vergeven. God is te rein van ogen om die ene zonde over het hoofd te zien. En toch wil God je graag vergeven. Hoe kan hij dat dan doen? Hoe is het dan mogelijk dat God en heilig is en genadig is? Er moet toch een modus voor zijn. Er moet toch een soort combinatie van te vinden zijn. Dat is er ook. Die combinatie is te vinden. Maar dan moeten we wel bij het kruis van Golgotha terechtkomen. Daar heeft God alles wat hij van jou wilde eisen, wat hij te eisen had vanwege jouw schuld, vanwege jouw zonde, vanwege jouw verkeerdheid. Daar heeft hij alles vereffend met de Heer Jezus. Want de Heer Jezus heeft daar op een geweldige manier, ik wil het gewoon persoonlijk zeggen, mijn zonden, mijn overtredingen, mijn verkeerdheid, voor God beleden alsof het zijn zonden, zijn verkeerdheid en zijn overtreding was. En God is rechtvaardig. Als er voor die zonden, al die zonden van mij betaald is, als daarvoor geboet is, zal God het dan nog een keer oordelen? Nee. Weet u dat de geweldige zekerheid van het geloof ligt in het feit dat de Heer Jezus voor onze schuld, voor onze zonden aan het kruis van Golgotha aan zijn leven lag? Gaf, daar ligt onze zekerheid. En die zekerheid mag je je toe-eigenen. Johannes 1 zegt, als je hem aangenomen hebt, als je hem toegelaten hebt, als je hem welkom geheten hebt, want dat is het eigenlijk. Hij klopt, hij staat aan de deur, hij komt tot het zijne. Jij hoort bij de schepping, hij heeft jou gecreëerd. Hij is de schepper, hoofdstuk 1. Hij is de baas van alles. En hij kwam tot het zijne. Dat is niet Israël, dat is in zijn schepping, in dat wat van hem is, wat hem toebehoort. Wat zijn eigendom is. Hij kwam in zijn eigen bedoeling. En hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben gezegd, nee, toch maar niet. Maar zoveel hem wel ontvangen hebben, hem wel welkom geheten hebben, hebben het recht zich een kind van God te noemen, hun die in zijn naam geloven. Mijn vraag is, dat heb u toch gedaan? U hebt toch een keer in uw leven de Heer Jezus binnengelaten? Niet omdat u alles van hem wist, ook niet omdat u al uw zonden al ontdekt had, want daar kom je nooit. Er zullen altijd zonden overblijven, er zullen altijd nieuwe zonden boven water komen. Maar die één of die twee zonden die u wel heel helder had, waren genoeg om u voor altijd van God te doen verwijderen. En de Heer Jezus zei, als je mij gelooft, is die zonde, is die schuld weg. Dan is die angst voor de dood weg. Dan is die slavernij is afgelopen. Want je bent vanaf dat moment een ander iemand. Je bent gekocht. Je bent betaald. Je bent het eigendom van diezelfde heiland. Ik vind dat we dat helder moeten hebben. Dat we heel helder moeten durven zeggen, Heer Jezus, we kunnen over u praten, we kunnen over u denken, we kunnen hele bespiegelende dingen over u zeggen, maar als dat niet in de persoonlijke sfeer komt van u bent mijn heiland, u bent mijn verlosser en u bent in mijn hart en in mijn leven gekomen, niet om te zeggen, ja, dat gaat even makkelijk, dat ging helemaal niet makkelijk. De Heer Jezus is om die reden hier op aarde beneden de engelen gesteld geweest. U moet zich voorstellen dat de Heer Jezus boven alles stond. En voor er iets van aarde en voor er iets van hemel bestond, misschien zeg ik rare dingen, heeft de Heer Jezus engelen geschapen. U kunt zeggen, nou hij kan ook wel eerst een hemel geschapen hebben en daarna, dat kan. Maar voor er mensen waren, voor Adam en Eva, was er ook iets van scheppen. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dat is niet het huis van de Vader waar de Heer Jezus altijd woonde. Dat hoort, wat we willen zeggen, bij de ongeschapen hemel. Er is een groot verschil tussen het huis van de Vader en de hemel. De hemel hoort bij de schepping. Het huis van de Vader hoort niet bij de schepping. De hemel krijgt ook een vernieuwing. We krijgen straks een nieuwe hemel. We krijgen geen nieuw vaderhuis. In het huis van de Vader woonde de Heer Jezus met de Vader, met de Geest. Daar woonden zij. En daar, gelukkig hè, is voor u een plaats gereserveerd. Eigenlijk moet je gaan staan en zeggen, yes, Heer Jezus. Nou ja, dat zeg je in Barneveld niet. Dan zeg je maar gewoon, ja, maar doe iets alsjeblieft. Ik zit u niet op te jutten en ik wil u niet uit uw stoel hebben en ik wil u niet in onmogelijke posities dwingen, maar ik zou u zo graag uw hart willen aanraken met het verlangen om de Heer Jezus eens te bedanken. Om eens te zeggen, Heer Jezus, super bent u. Geweldig bent u. Met niemand te vergelijken. Dat moet een keer gebeuren. Er moet wat gebeuren. Niet om in de hemel te komen. U komt in de hemel omdat u gelooft. U komt niet in de hemel omdat u halleluja geroepen hebt. U komt niet in de hemel omdat u een goed discipel was. U komt niet in de hemel omdat u altijd stond met uw handen omhoog. Of omdat u al biddend op uw knieën lag. U komt in de hemel omdat u gelooft in de Heer Jezus. Alleen door het geloof. Geen andere weg. Maar het is zo belangrijk dat je ontdekt wie dan de inhoud van het geloof is. En dat is de Heer Jezus. Goed, u en ik die door angst voor de dood slaven waren, altijd angst en verschrikkingen kenden. We zijn gered, we zijn verlost door iemand die in de schoot van de Vader bleef, die in het huis van de Vader was en die uiteindelijk geschapen heeft ook engelen. Nu was een engel in het Joodse denken natuurlijk iets supers, dat was geweldig. Daar hadden ze enorme verhalen over en daar kunt u nog iets of veel over lezen als u dat zou willen. En nu is de Heer Jezus hier op aarde. Hij is in de moederschoot van Maria geweest, in de baarmoeder van Maria. Hij heeft een geboorte gekend in Bethlehem. Geen Hilton, geen ander hotelgeval, niets. Ja, hij was wel boven alles. Hij had wel heel Bethlehem gemaakt. Nog precies, de heel Bethlehem was van hem. Alles was van hem, alles. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Alles is van hem. Alle mensen zijn van hem. Het boek Ezechiël zegt, alle zielen zijn van de Heer. Al die mensen daar in Bethlehem waren allemaal van hem. En dan komt hij, en dan zeggen die mensen, neem voor u is er geen plaats. Het is vol, want die en die hebben eerder geboekt. Geen plaats in de herberg. Geen plaats in het hele land. Ze moeten vluchten naar Egypte. In Nazareth, waarvan iedereen wist, daar kan niet iets goeds vandaan komen. Daar moest het allemaal gebeuren. Geen plaats voor hem in Jeruzalem, uiteindelijk. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs aan hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Geen plaats in de tempel, geen plaats in Jeruzalem. Gewoon verworpen, verguisd, buiten Jeruzalem aan een staak gestoken. Bij wijze van teruggestuurd naar kruisigen. Wie is die hij? Hij schiep de engelen. En iets later, hij schiep de mens. Toen waren er al engelen. De Satan kon al verleiden, dat betekent dat er in die engelenwereld al een soort revolutie, een soort opstand geweest is, die wij dan misschien niet zo goed kunnen benoemen, maar het boek Ezechiël geeft u wel informatie als u dat zou willen. En die engelen, dat waren krachtige helden, althans degene die bij de Heere hoorden. Jesaja 6 zegt er iets over, heilig, heilig, heilig is de Heere, serafs vlogen, met twee vleugels bedekken ze hun gezicht, met twee bedekken ze hun voeten, met twee vliegen ze, dienende geesten, engelen. Engel, ja zeker, Gabriel, oh ja, natuurlijk wisten we van, Nieuwe Testament. Gabriel komt twee keer in het boek Daniël naar voren en twee keer in het Nieuwe Testament naar voren. En in alle vier gevallen gaat het om iets bijzonders, gaat het altijd om, hij komt eraan hoor, hij komt eraan. Ja, Gabriel is een fijne engel, vind ik zelf. Let op, ik zal het je zeggen, kijk uit, hij is het, hij komt eraan. En die Gabriel is een aartsengel, noemen wij dat dan even, voor het gemak, omdat hij dan toch wel een bijzondere plek heeft. Gabriel, die voor God staat, mag een boodschap brengen. Engelen hebben, toen de Heer Jezus geboren werd, gejuicht. Ze zijn gekomen en ze hebben de herders verteld, ere zij God. Geweldig. En ze hebben eigenlijk dit gezegd, daar op aarde, daar waar jullie wonen, herders en andere mensen, daar is de zegen van God gekomen. Man, snap dat toch? In mensen en welbehagen. God gezien. God geopenbaard. Nooit hadden engelen God gezien. Ze hadden altijd met twee hun gezicht bedekt. En toen hebben ze voor het eerst God gezien. En ze hebben gelijk gejuicht op een prachtige manier, die wij nu vertolken in ons lied Ere zij God. En de Heer Jezus kwam. Hij lag aanvankelijk in een kribbetje. Je zou zeggen broos en kwetsbaar. Maar ik hou vol. En ik heb daar grond, echt grond voor, om te stellen dat hij op dat moment in de schoot van de Vader was. En toen is hij als volwassen man toch met zijn dienstwerk begonnen. En ik wil naar een tekst toe, dat begrijpt u een beetje, waar staat dat de Heer Jezus toen hij hier op aarde was, in gesprek met Nathanael, U weet het wel, hè? Dat is dan die eerste sessie van die vond die en die bracht hem bij Jezus en zo, weet je wel. In Johannes 1, het eerste stukje, Petrus komt en zo. En dan ineens wordt Nathanael gevonden. Eer Filippus u riep, zag ik u al onder de vijgenboom. Van waar kent u mij? Nathanael snapt het niet. En de Heer Jezus zegt, heel, heel bijzonder, Nathanael, luister eens. Voor Filippus je riep, zag ik je al. En je zult grotere dingen zien dan dit, want dit is natuurlijk een klein wondertje in jouw ogen, maar er is nog veel meer. En nu komt de tekst, Johannes 1, vers 52. Ik zal hem je voorlezen. Ik zou me niet graag willen vergissen. Johannes 1, het laatste vers. En hij zei tot hem, voorwaar, ik zeg u, lieden, dus eigenlijk meervoud, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en neerdalen op de zoon des mensen. De Heer Jezus zegt, Nathanael, luister, ik heb je geroepen of iemand heeft je gezien, ik zag je al eerder. Nathanael is verwonderd, u zegt, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël, hij huldigt in wat hij kan en wat hij ziet. Maar de Heer Jezus zegt, moest luisteren, er is nog veel meer aan de hand. Op dit moment is er iemand op aarde, Nathanael, de zoon des mensen, de machtige, de machthebber. En de engelen gaan van hem uit en ze komen bij hem terug. Dat staat hier. Niet, ze kwamen uit de hemel bij hem om hem te versterken en gingen daarna weer terug. U zou zeggen ja, maar dat staat ook in de Bijbel. In de Hof Gethsemane zijn engelen geweest om hem te versterken. Dat klopt. Maar hier staat de Heer Jezus in zijn glorie en hij zegt, de engelen van God zullen opstijgen en neerdalen op de zoon des mensen. Zal ik het anders zeggen? Toen de Heer Jezus in de hemel was, was hij ook de baas over de engelen. En hij stuurde de engelen weg en bij hem kwamen ze terug. Hij heeft die engel weggestuurd die in één nacht 185.000 man versloeg. Hij heeft die engel weggestuurd die, laat ik maar zeggen, in de Schelfzee of in Egypte allerlei dingen deed. Hij heeft ze weggestuurd. Hij heeft ze opdracht gegeven. En ze zijn ook bij hem met verslag teruggekomen. En de Heer Jezus zegt, ook nu ik hier op aarde ben, is dat nog steeds zo. Hij die hier op aarde wandelde, was der engelen Heer en Koning. Ik citeer een regeltje uit een lied. Hij was de baas van de engelen. En de engelen luisterden. En als de Heer Jezus in Gethsemane zegt, dacht u niet dat ik mijn vader zou kunnen gebieden of de hemel zou kunnen gebieden om 12 legioenen engelen te sturen, dat ze niet zouden komen? Jawel. Hij was boven de engelen. Hij was de schepper van de engelen, de Heer van de engelen, en hij kon de engelen gebieden. En hij deed dat ook. En dan komt het moment in de brief aan de Hebreeën dat hij beneden de engelen gesteld is geweest. Broeders en zusters, dat is alleen dat stuk wat te maken heeft met het lijden van de dood. Want engelen sterven niet. Dat stuk, het gevolg van de zonde. Door de zonde de dood. De gevolgen van dat geweldig moeilijke van Adam en Eva, doorgegaan in de erfzonde tot ons. Dat terrein heeft de Heer Jezus willen betreden. En in die zin is hij beneden de engelen gesteld. Hij is in de dood gegaan. Hij wilde jou uit de slavernij verlossen. Hij wilde zelfs beneden de engelen zijn. Heb je ooit de Heer Jezus bedankt voor het feit dat hij beneden de engelen wilde staan, dat hij al die dienaren van hem boven zich liet en daaronder ging om jou voor altijd te verlossen. Om je eeuwig blij te maken. Snapt u wat de Heer Jezus daar doorgemaakt heeft? Ach, we weten het niet. We hebben een soort lijdenstijd in de tijd van Goede Vrijdag en zo. En we draaien dan de Passione van Bach en andere passies misschien. En schitterende dingen, prachtige dingen. Ongelooflijk teer en mooi. Ik ben ook blij met een tussenzin dat Prins Klaus daar vaak naar luisterde. Maar goed, dan houdt het ook misschien op. Maar dan ben je toch blij dat dat gebeurde. Dat er was in zijn leven. Hoe dan ook, ik kan het niet beoordelen. Maar dat raakt je tot op je botten. Het zegt je iets, de Heer Jezus in lijden. Maar we bedanken hem niet dat hij beneden de engelen is geweest. Als een tsaar uit Rusland ooit een keer een soort cursus scheepstimmeren heeft gevolgd ergens in de Zaanstreek, dan is dat 200 jaar later nog een groot gebeuren. Hij was daar weliswaar incognito, maar goed. Nou, de Heer Jezus, hij is in die zin hier op aarde gekomen. En het laatste stuk van zijn weg hier op aarde was beneden de engelen gesteld. Omdat hij voor jou de dood smaken wilde. En ik kan niet genoeg vertellen van lieve mensen, broeders, zusters, dank de Heer Jezus daarvoor. En nu zegt de schrijver, moest luisteren, dat is gebeurd. Hij is beneden de engelen geweest. Niet beneden de engelen gebleven. Hij was toen hij stierf, beneden de engelen. Had een heel andere positie dan de engelen. En dat lijden van de dood had te maken met de bevrijding uit de slavernij van jou en mij. En nu is de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien Jezus. Die beneden de engelen gesteld is geweest vanwege het lijden van de dood, met heerlijkheid en eer gekroond. Ja, dat is... Misschien iets makkelijker te begrijpen. Alhoewel ik ook vaak roep, heb je ooit de Heer Jezus gezien? Heb je ooit gezien hoe hij eruit ziet? Sommigen hebben studies meegemaakt over de hoge priester. Of hebben daar zelf heel nadrukkelijk studie van gemaakt. Weten ook dat de uitdrukking die in het Oude Testament gebezigd wordt, toen Mozes voor Aaron kleren moest maken, maak voor uw broer Aaron, de hoge priester, kleren, tot een sieraad. Die uitdrukking tot een sieraad is dezelfde als met eer en heerlijkheid. Als je nu zegt, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, dan mag je zeggen dat je hem mag zien in de kleurrijkheid van de beelden van die hoge priester uit het Oude Testament. En eigenlijk heb je dan een kleurenfoto van de Heer Jezus. Je hebt een prachtig portret van de Heer Jezus. Het goud van de plaat, de Heere heilig. De juwelen, de schouderstukken, de borststukken, die juwelen op zijn borstlap. Urim en Tummim, prachtige kleren, kleurrijk, gouden draadjes overal doorheen geweven. Het is een prachtig stuk foto van de Heer Jezus. En ik ben bijna geneigd om te zeggen tegen u, get the picture. Probeer het nu eens. Laat nu eens een stukje wegvallen. En nog een stukje, tot u uiteindelijk hem ziet in zijn glorie, in zijn schittering. En uiteindelijk gaat jubelen om wie hij is. En heel klein wordt om het feit dat hij, uitgerekend hij, voor jou en voor mij aan het kruis wilde sterven. Dat hij zijn leven wilde geven voor ons. Zouden we de Heer Jezus dan niet gaan prijzen? Maar we zien nu nog niet, zegt de schrijver, alle dingen aan hem onderworpen. Dat komt nog. Alles was hem onderworpen. Het is van hem. En het hoort hem toe. En er komt een moment dat hij inderdaad gaat heersen. Dat hij inderdaad boven alles is. En we verlangen ernaar dat de Heer Jezus, als die priesterkoning, terugkomt. Nu moet ik die twee elementen zeggen van de hoge priester. En dat is ook bekend misschien bij sommigen, maar u moet het wel weten, want anders snapt u dit niet. Er zitten twee kanten aan het hoge priesterlijk werk. De hoge priester liep normaliter in een prachtig hoge priesterlijk gewaad. 359 dagen per jaar. Eén dag liep hij anders. Dat was op de grote verzoendag. Dan had hij heilige linnen kleren aan. Andere kleren dan normaal. Dan ging de hoge priester het heiligdom binnen, het heilige der heiligen binnen en bracht verzoening. Door bloed te brengen op het verzoendeksel voor de troon van God. En de hoge priester ging, als hij dat gedaan had, weer naar buiten, ging zich wassen, ging de kleren die hij aan had gehad die dag uitdoen. Die kleren bleven ook in het huis van God, gingen niet mee naar de kleerkast van Aaron thuis, bleven daar en hij trok zijn prachtige hoge priesterlijke kleren weer aan en hij kwam naar buiten en zegende het volk. Dat zijn twee aspecten. Er is een route in de richting van God, in de richting van het heilige der heiligen, in de richting van de ark van het verbond. En er is een route van God uit naar buiten. Die beide elementen zijn terug te vinden hier in deze brief aan de Hebreeën. Als Melchizedek straks ten tonele verschijnt, dan komt hij met brood en wijn en zegen. Maar hier is het een hoge priester die naar God toe verzoening bewerkt. Van ons uit, omdat wij dood waren in misdaden en in zonden, omdat wij angst voor de dood hadden, omdat wij in slavernij waren, heeft de Heer Jezus van ons uit de route naar God toe willen volbrengen. Hij neemt ons als het ware mee om naar God toe te komen. Daarom is hij aan ons gelijk geworden, daarom heeft hij vlees en bloed aangenomen, daarom is hij hier op aarde gekomen, daarom is hij mens geweest, heeft hij niet in de hemel een schakelaar omgezet en nu gaan al die lui die in Barneveld in een zaal zitten, die gaan in één keer naar de hemel. Dat had hij misschien gekund. Nee, hij heeft vlees en bloed aangenomen, hij is hier op aarde gekomen om ons, die ongelooflijk laag gezonken waren, om ons mee te nemen naar God toe. Laten we dan door hem naar binnen gaan. Laten we naderen. Laten we met hem meegaan. Laten we ontdekken wie hij is. Laten we de route zien die hij ingewijd heeft door het voorhangsel heen. Dat is zijn vlees. Deze brief laat dus een hoge priester zien die hier op aarde gekomen is in onze lage staat, laat ik dat woord maar overnemen, en heeft ons als het ware meegenomen naar God toe. En diezelfde hoge priester komt terug uit het heiligdom met de zegen voor. Want dat is dan tevens het moment dat de priesterkoning gaat regeren. Dat is het moment waarop de Heer Jezus in de troon zit van Jeruzalem. Dat is het moment waarop de zegen van God op aarde wordt uitgegoten. We zien dat nog niet. We zien nog niet dat laatste. We zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. We zien nog niet dat meneer Bush, alhoewel hij waarschijnlijk een gelovig is, zegt men, ik kan dat ook niet bekijken, maar we zien nog niet dat meneer Bush zegt, hij is de Heer. We zien nog niet dat in Europa gezegd wordt, onze God, onze Heer Jezus, dat is de Heer. We zien nog niet in Den Haag dat dat zo gebeurt. We zien nog niet alles aan hem onderworpen. Nog sterker, er worden ongelooflijk veel wetten gemaakt vandaag en uitgevaardigd die helemaal niet, laat ik maar zeggen, sporen met zijn beleid. We zien nog niet alles aan hem onderworpen. Dat terugkomen van hem uit het heiligdom met de zegen van God, dat moet nog komen. Maar dat eerste is wel gebeurd. En daarom is de Heer Jezus hier op aarde gekomen. Daarom heeft hij vlees en bloed aangenomen. Daarom is hij van ons uit naar God gegaan. Het verzoeningswerk volbrengend. En eigenlijk gaat het in deze brief over een grote verzoendag. Met alle aspecten daaraan gekoppeld. Wij zien nog niet dat alles aan hem onderworpen is. Maar we weten wel dat de Heer Jezus daar nu in glorie en in heerlijkheid is. Met eer en heerlijkheid gekroond. En ik heb een prachtig stukje kapstok. Ik heb het u al gezegd. Ik kijk in mijn eigen gedachten heel vaak naar de kleren van de hoge priester. Ik ken ze uit mijn hoofd bijna. En ik weet precies alle details. Tenminste, denk ik. En je probeert het je in te denken. En je probeert het je voor te stellen. En ik heb daar een hele duidelijke voorstelling voor mezelf. Maar nu mag het ook. U mag naar de kleren van de hoge priester in het Oude Testament gaan kijken. Hele uitvoerige omschrijving. Draadje zus, draadje zo, lapje zo, dubbel, zo breed, zo hoog. U vindt het allemaal onzin. Het is toch geen draaiboek voor het maken van kleren. We zijn toch allemaal niet met naald en draad voor u paraat en dat soort mensen. We zijn toch gewoon gelovigen. We hoeven in de kerk toch geen naailes te krijgen. Nou, eigenlijk wel. Waarom weet u het dan niet? Waarom weet u niet hoe de hoge priester erbij liep? Want als u ontdekt hoe de hoge priester er toen bij liep, dan weet u ook hoe de Heer Jezus nu in ere en heerlijkheid eer krijgt in de hemel. Dan had u het geweten. Daarom, zegt de brief aan de Hebreeën, naar de tijd gerekend hadden jullie al leraars moeten zijn. Maar je bent nog weer aan de melk. Geen verwijt van mij, ik ben ook maar pas begonnen. Sorry. Maar ik wil zo graag uw nieuwsgierigheid opwekken en uw verlangen oproepen om naar binnen te gaan, om eens met hem naar binnen te gaan en om te ontdekken dat hij, die een korte tijd beneden de engelen is gesteld geweest vanwege het lijden van de dood. En u weet nu waarom. U weet waarom hij vlees en bloed heeft aangenomen. Het is moeilijk voor ons. Waarom kon de Heer Jezus niet als een volwassen man ineens op aarde zijn? Waarschijnlijk, ik veronderstel, dat het met Adam wel gebeurd is. Toen God Adam schiep, was dat toen een baby? U zult zeggen, nou nee, waarschijnlijk niet, want ja, dan moet je toch ook een moeder creëren. Gezien het hele scheppingsgedrag. Dus dat is waarschijnlijk niet een baby geweest. Ineens stond daar een volwassen Adam, helemaal volwassen. Helemaal volgroeid. Had dat niet nog een keer gekund? Bij de laatste Adam. Zo wordt hij toch genoemd in de Bijbel. De tweede mens. Dat had gekund. Maar dan was hij niet in alle dingen verzocht. Dan was hij niet in alle dingen ingewijd. Dan had hij niet in alle dingen hulp kunnen bieden. Hij heeft vlees en bloed aangenomen om ons in onze staat op te zoeken, aan ons gelijk te zijn, uitgezonderd de zonde, maar daar komen we nog een keer op terug. Maar, en hij heeft dat werk van ons uit naar God toe volbracht. Hij is echt in zijn lijden van de dood beneden de engelen gesteld. Maar nu is hij al lang verhoogd en verheerlijkt. Alles is nog niet aan hem onderworpen, dat komt nog. Maar nu zullen de gelovigen kunnen zeggen, en toch weten we dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wij weten dat hij daar nu is in glorie en in heerlijkheid. En we weten dat hij daar nu schittert op een prachtige manier in de hemel. Dat weet u. En die kennis brengt u hopelijk tot verwondering, maar ook tot aanbidding. En dan moet je jezelf soms overwinnen. Ik weet het wel. Morgen dan zit u weer met de auto die het niet doet. En dan zit u weer met zorgen op het werk. Of dreigend ontslag. Of aandelenkoersen die toch weer naar beneden gingen vandaag. U zit overal mee. En u bent weer helemaal van uw apropos of van uw propos af. U bent weer helemaal terug bij af. En u bidt wel, o Heere help, o Heere bewaar, o Heere kleinkinderen, kinderen, buren, familieleden, ziekte, daar, zorg, spanning, overlijden, verdriet. Ik weet het. Dat komt ook nog aan de orde hier in deze brief. Maar eerst dit. Heer Jezus, u die in de schoot van de Vader was, u die God zelf bent, Yahweh zelf, u die dezelfde bent, eind van hoofdstuk 1, zal ongetwijfeld gezegd zijn. U die Yahweh zelf bent. U die in de schoot van de Vader bleef, ook toen u hier op aarde was. U wilde vlees en bloed aannemen. Om mij op te zoeken. En om voor mij dat werk te volbrengen. Heer Jezus, u wilde zelfs beneden de engelen gesteld worden. Vanwege het lijden van de dood. Maar we weten ook, Heer Jezus, dat u niet in de dood gebleven bent, dat u weer bent opgestaan, dat u leeft en dat u nu aan de rechterhand van God in de majesteit in de hoge bent en dat u daar met eer en met heerlijkheid gekroond bent en dat alle dingen aan u onderworpen zullen zijn, ook de dingen die vandaag op aarde gebeuren. Dat zien we nu nog niet, maar we zien wel de Heer Jezus. Wij zien Jezus. Ziet u de Heer Jezus wel eens? Ja, u vindt dat vaag als mensen zeggen, ik heb de Heer Jezus gezien. Denkt u, moet je mee oppassen. Hè? Dat wordt vaag hoor. Dat wordt een uitglijpartij. Want ja, dit soort visioenen en dat soort dromen. Dat, kom. Iedereen kan wel wat roepen. Zo gaat het ongeveer. Jammer hè. Stel nu eens dat u iets van de Heer Jezus zou zien. Zou u dan uw mond houden? Wat zullen dan de buren zeggen? Ik bedoel, uw medegelovigen zeggen, misschien. Nou, hij is ook al zweverig geworden. Zeker naar studies geweest waar die zweverigheid gepredikt wordt. Nou, gaat hij. Maar ik hoop dat u geïnfecteerd wordt door deze dingen. Dat u werkelijk hier, mag ik het zo zeggen, een virus opdoet waar u nooit meer afkomt. En dat u verlangen krijgt om de Heer Jezus te zien, om de Heer Jezus te bejubelen, om de Heer Jezus te verhogen. En om werkelijk te zeggen, Heer Jezus, we houden van u. Want u bent uniek. Ook al bent u beneden de engelen gesteld geweest. U hebt ons meegenomen in dat verlossingsplan. En u krijgt alle eer hier op aarde. Dat komt nog. Maar dit is een feit. Wij zien u, Heer Jezus. Voor u is er al eer. En voor ons maakt het niet uit of die dag nog moet komen. Graag. Maar even, het maakt niet uit, want we prijzen u nu al. In die hoedanigheid. Want nu al bent u met niemand te vergelijken en in de troon van God. De Heere zegen u. Ik wil graag een dankgebed uitspreken. Onze God, onze Vader, wij kunnen niet anders dan hem prijzen, dan hem, uw Zoon, de enige geborene van de Vader, bejubelen. We kunnen niet anders dan hulde brengen. Schoenen van de voeten. Hem eren. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Voor het geweldige, dat hij, die zo hoog was, door wie de werelden gemaakt zijn, afdruk van uw wezen, uitstraling van uw heerlijkheid, Yahweh zelf, dat hij beneden de engelen wilde gesteld zijn vanwege het lijden van de dood. En we weten waarom hij vlees en bloed aannam, waarom hij in die hoedanigheid ook de dood niet uit de weg ging, de Heer Jezus. Het was om ons. Het was om onze schuld. En misschien zeggen we het niet eens correct. Het was om het plan van u, Vader, ten uitvoer te brengen. We zijn behouden door de wil van God. En hij heeft gezegd, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En door die wil zijn wij geheiligd. We danken u en prijzen u voor het prachtige van de Heer Jezus. En we willen hem bejubelen, we willen hem bekijken, we willen hem omhoog houden, we willen hem alle eer gaan geven. Straks zal hij alle eer krijgen. Straks is heel Jeruzalem vol van glorie voor hem. En nu is het alleen bij de gelovigen. En de gelovigen worden in beslag genomen door kleinere en grotere probleempjes. Vader, de duivel strooit zand in onze ogen. Hij probeert ons van de Heer Jezus af te houden. Hij probeert hem te verlagen tot, ja oké, een goed mens, maar dan houdt het op. Vader, wij willen u danken voor uw Zoon. We willen u danken voor de Christus der Schriften. We willen u danken voor de verhoogde, de verheerlijkte Heer. We willen u danken voor hem die de mensenzoon is. Van waaruit de engelen vertrekken en bij wie de engelen terugkomen. We willen u danken voor de Heer Jezus. En prijzen uw heerlijke naam. Amen.